Ja, geweldig als je dat mag ervaren, hè, dat de vrede van God met je is. En we mogen weten dat inderdaad dat het geval is als we de Heer Jezus Christus als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker mogen kennen. Dan mogen we weten dat we met God zijn verzoend en dat we inderdaad ook die vrede van God in ons hart mogen hebben. Ik vind dat altijd zo mooi, ook in de updates van Johan, zijn moeder, Lies en Derk Bogema, zijn vader, dat jouw moeder Johan daar ook altijd zo van getuigt, van de verschrikkelijke ongeluk wat ze heeft gehad, hè, 10 juli, echt heel dramatisch, maar dat ze tegelijkertijd ook ervaart steeds weer opnieuw, en ook je vader, dat de Heere erbij is en dat hij die genade ook geeft, ondanks de vaak zeer moeilijke omstandigheden. Zij hoopt ook straks om een uur of 11 ook in ons midden te zijn, samen met je vader. Ook de familie van de Linden trouwens, heel hartelijk welkom. En natuurlijk de familie Bogema en alle vrienden, alle mensen die vanmorgen ook voor het eerst zijn. Fijn dat u de moeite hebt genomen om deze dienst bij te wonen. Ja, het was eigenlijk al duidelijk, Johan en Mariska, dat in ons voorgesprek dat we hadden, dat, waarin jullie, waar we gesproken hebben over deze dienst, waarin jullie ook, jullie kleine Daniel aan de Heere, te midden van de gemeente, willen opdragen, dat eigenlijk al heel snel het boek Daniel ter sprake kwam, en vanzelfsprekend ook de persoon Daniel. En vandaar dus dat ik jullie graag mee wil nemen naar het boek Daniel, hoe kan het ook anders. En dan Daniel hoofdstuk 1. En daar staat boven, ik lees je uit de Herziene Statenvertaling, en daar hebben zij boven gezet, Daniel aan het Hof van Babel. Daniel hoofdstuk 1. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en deed van de voorwerpen van het huis en een deel van de voorwerpen van het huis van God, bracht hij naar het land Siniar, naar het huis van zijn God. Hij bracht voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijke geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren de Judeërs Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belshazzar, Hanania, Sadrach, Misael, Mesach en Azaria, Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. En daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheer, die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Hanania, Misael en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat wij dat drinken. En laten wij dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten, bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het eind van de 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat zij hun plantaardig voedsel gaf, dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen, waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Tot zover deze schriftlezing. Ja, als je het boek Daniël doorleest, en je vooral ook richt op de persoon van Daniël, dan kom je al gauw onder de indruk van deze persoon. En wat voor een bijzondere dienstknecht van de Heere God deze profeet is geweest. Hij was eigenlijk nog maar heel jong toen hij in dienst kwam bij Nebukadnezar. Hij was vermoedelijk zelfs nog ineens 20 jaar oud. Maar zijn geloof kenmerkt zich door echte hele radicale keuzes voor de Heere. Radicale keuzes in een ambiance die eigenlijk heel occult was, heel duister was. En dan vind ik het zo mooi dat je dan leest inderdaad in vers 8 dat hij zich in zijn hart had voorgenomen om zich niet te besmetten met de gerechten van de koning. Vermoedelijk waren die gerechten gewijd aan de goden van Babel. En al van tevoren, wat een prachtige les ligt daarin ook, een praktische les ook voor ons allemaal, al van tevoren had Daniël zich in zijn hart voorgenomen, dat is de plaats waar je dat doet, om zich daar niet mee te besmetten. De Bijbel zegt ook, uit het hart zijn de uitgangen des levens. Daar worden de beslissingen genomen. En Daniël had zich dat in zijn hart voorgenomen. Ook als je zo verder leest, bijvoorbeeld in hoofdstuk 6, dat is misschien wel een van de bekendste hoofdstukken over Daniël in de leeuwenkuil, weet je wel. Dan lees je dat daar een complot rondom Daniël heeft plaatsgevonden. Waarbij dan zijn vijanden een overeenkomst met de koning hadden gemaakt dat niemand 30 dagen lang een verzoek mocht indienen dan alleen aan de koning. En dat was natuurlijk bedoeld om Daniël om te brengen. Want de leeuwenkuil wachtte hem inderdaad. Maar dan is het ook zo mooi dat je leest dat Daniël ongestoord 3 maal per dag op zijn knieën bleef bidden en danken richting Jeruzalem. Zoals overigens de Joden in buiten Israël ook nog steeds bidden richting Jeruzalem. Hij bad niet alleen, maar hij dankte ook de Heere God. Vind ik zo mooi. Wij zouden zeggen, je bent zo eigenlijk in beslag genomen door het gevaar dat je bedreigt, dat ik alleen maar de Heere maar wil bidden om bevrijding of wat dan ook. Maar het bijzondere was dat Daniël rust had, vrede had, waar we net van gezongen hadden. En dat Daniël ook tegelijkertijd ook doorging met de Heere te danken. En daar staat er zo mooi bij, precies zoals hij voorheen gedaan had, Daniël 6 vers 11. Stoïcijn zou je zeggen, onverstoorbaar. Maar natuurlijk was dat de kracht van, ja, van zijn geloofsleven, van zijn leven met de Heer. Die hem inderdaad in staat stelde, ook in deze moeilijke omstandigheden, ja, gewoon eigenlijk het leven te leven zoals hij zich dat had voorgenomen. En zoals hij dat in zijn hart had voorgenomen en zoals hij dat gewend was, 3 maal per dag te bidden tot de Heere. Ook daarin is Daniël natuurlijk een prachtig voorbeeld. Hè? Hoe vaak bidden wij, en ik zeg niet dat dat noodzakelijkerwijs 3 maal per dag is, de Joden zien dat wel, maar wij mogen een voortdurend gebed hebben tot de Heere. Maar belangrijk dat het gebed kennelijk een belangrijke rol gespeeld heeft in het leven van Daniël, waardoor hij ook staande heeft kunnen blijven in die moeilijke omstandigheden. Nou, bijzonder vind ik ook, als je Daniël zo bestudeert, de persoon Daniël, Daniël ook iemand was die geworteld was in dat woord van God. In bijvoorbeeld Daniël 7 vers 28, daar lezen wij dat Daniël dat woord van God bewaarde in zijn hart. Zie hoe vaak dat woord hart voorbij komt. Ja, dat is de plaats waaruit beslissingen genomen worden. Waarin hij zich had voorgenomen zich niet te besmetten met het voedsel van de koning. En tegelijkertijd, dat was ook de plaats waar hij ook dat woord van God ook bewaarde. Waar het verankerd was in zijn leven. En als je dan de context leest van Daniël 7, dan zie je dat het daar vooral ook gaat om ernstige woorden. Dat het gaat ook over een informatie over de tijd die komen gaat, die de Bijbel ook wel noemt de tijd van het einde. En we weten dat Daniël natuurlijk juist over die periode ongelooflijk veel woorden, inzichten heeft ontvangen. Een heftige tijd. En wat ik dan ook zo bijzonder vind bij Daniël, met betrekking tot dat woord dat hij ontving, dat dat eigenlijk niet alleen maar zich beperkte tot zijn verstand, dat hij zich dat alleen maar als verstandelijke kennis tot zich nam, maar dat dat echt ook diep weer, en dan kom je weer bij het woord hart, diep door zijn hart ging. We lezen zelfs in Daniël 8 vers 27 dat Daniël echt ook enkele dagen ziek is geweest van datgene wat hij zag dat nog zou moeten gaan gebeuren. En dan in het bijzonder zou moeten gaan gebeuren met Israël en de volkeren in die tijd van het einde. Je zou je kunnen voorstellen dat was dan voor Daniël misschien een reden om dat woord dan maar wat minder vaak te bestuderen of daar misschien wat minder mee bezig te zijn. Maar het mooie is dat we lezen in Daniël 10 vers 12 dat Daniël met heel zijn hart er zich had toegelegd om inzicht in Gods raad te krijgen. Geweldig. Het was niet alleen dat de Heere hem deze dingen openbaarde, maar het was ook echt een verlangen van het hart van Daniël om daar meer inzicht in te krijgen. Dat profetische woord. We hebben daar wel vaker ook in onze gemeente over gesproken, hoe belangrijk dat is. En waarvan Petrus ook zegt, gij doet wel daar acht op te slaan. Als een licht dat schijnt in een duistere plaats. Nou, het mooie is dat Daniël dat ook echt deed. En zijn hart daar ook op gezet had. Om meer kennis te krijgen, om meer inzicht te krijgen. In die raad van God. En dan, ik het eigenlijk ook zo mooi in hoofdstuk 10, daar zien we dan dat een hemels wezen hem tot 2 keer toe een zeer beminde man noemt. In dit alles was hij zeer bemind. Niet zozeer altijd bemind door mensen. Ik verwees net ook al naar dat complot. Dat je kunt lezen met betrekking tot hem in Daniël 6. Maar dat was denk ik vooral zeer bemind door de Heere God zelf. De wijze waarop hij omging met dat woord. De trouw waarin hij de Heere bad en de Heere dankte. Het verlangen om meer van de Heere te leren. Dat alles denk ik maakte hem een zeer bemind mens. Ja, en dat brengt ons natuurlijk ook bij de praktijk van vandaag. Ik denk dat het zo geweldig ook belangrijk is dat ook in onze gemeente een grote verantwoordelijkheid hebben voor de kinderen die de Heere ons heeft toevertrouwd. Vanmorgen staan we vooral stil bij de kleine Daniël. Het mag duidelijk zijn eigenlijk dat in zijn algemeenheid, hè, we als gemeente een grote verantwoordelijkheid ook hebben voor de kinderen die de Heer aan onze gemeente heeft toegevoegd. En vanzelfsprekend hè, daarin ook het gebed zo van uitermate groot belang is. En niet alleen, denk ik, de gemeente, maar natuurlijk in de eerste plaats de ouders, hè, maar ook de grootouders en die daarbij betrokken mogen zijn. Dat we hen dagelijks aan de Heere opdragen. En dat ook zij mogen toegerust worden om in die moeilijke tijden waarvan wij weten dat zij ook gaan komen. En misschien dat we ons daar ook al in bevinden. Ik zal zo wat voorbeelden noemen ook van deze tijd. Dat zij ook toegerust zijn om staande te blijven. In de strijd waaraan ook zij zijn blootgesteld. De geestelijke strijd. En ik heb zomaar even een paar citaten, Johan en Mariska, van het gesprek wat we met jullie hebben gehad. Maar ik denk dat ze eigenlijk wel heel aansprekend zijn voor ons allemaal. Jullie zeiden, je kan wel denken dat je het zelf kunt, die opvoeding. Maar je schiet enorm tekort. En we hebben de gemeente nodig. En ik vond het zo mooi dat jullie daar ook aan toevoegen, die we van de Heere hebben gekregen. En in welke, uit welke gemeente u nou komt. Het is geweldig dat de Heer dat zo gemaakt heeft. Dat we ook als gemeente, waar dan ook. Welke achtergronden uw gemeente ook mag hebben. Welke identiteit. Maar dat we mogen weten dat God ons dat geschonken heeft. Dat we God ons als kinderen, als zijn kinderen. Tot een levend lichaam heeft gemaakt, leert de Bijbel, waarvan de Heer Jezus Christus zelf het hoofd is. En zo zijn we aan elkaar gegeven. En heeft God ook zo voorzien, ook in onze geestelijke groei, van ons persoonlijk geestelijk leven, ook in de moeite en de zorgen die ons soms kunnen overkomen, maar tegelijkertijd ook dat we daarin ook een prachtige gelegenheid hebben ook om met elkaar ook zorg te dragen voor onze kinderen. Die zeiden ook, de Bijbelse Daniël leert ons staande te blijven in een wereld die vijandig staat tegenover ons geloof. En de waarheden en de principes die Gods woord ons leert. Kunnen we natuurlijk volledig beamen. En vanmorgen wil ik me eigenlijk beperken tot twee, denk ik wel, belangrijke elementen in het boek Daniël. Die ook heel herkenbaar zijn voor de tijd waarin wij leven. En de eerste is de pogingen om Daniël en zijn vrienden hun identiteit als gelovigen af te nemen. De aanval op hun identiteit. En het tweede, dat natuurlijk heel troostrijk ook is in dit boek, hoe de Heere voorziet, hoe de Heere daarin aanwezig is, hoe de Heere bescherming geeft. En achter de schermen zijn genade betuigt. Nou, om het laatste te beginnen. Het hoofdstuk wat we zojuist hebben gelezen begint dat in het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, Nebukadnezar kwam, de koning van Babel, naar Jeruzalem en hij belegerde het. En dan staat er, en de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Eigenlijk zien we al meteen in deze eerste verse, in deze openingsverse van het boek Daniël, dat de Heere God daar actief, achter de schermen zou je kunnen zeggen, toch de regie in handen heeft. Hij is het die Joachim heeft overgegeven in de koning van Babel. En dat kan ons misschien wat vreemd in de oren klinken. Maar als we bijvoorbeeld 2 Kronieken 36 lezen, dan zien wij dat de Heere daar ook een reden voor had. Dat kwam vanwege het feit dat Joachim deed wat slecht was in de ogen van de Heere. En dan vervolgens dan zien wij ook dat een deel van de voorwerpen van het huis van God dan ook een plaats kregen in Babel. In 2 Kronieken 36 kun je ook lezen dat die voorwerpen meegenomen werden naar Babel en ze geplaatst werden in de tempel te Babel van Nebukadnezar. Wat een enorme ontluistering eigenlijk voor de God van Israël. En natuurlijk, dat is eigenlijk zonde altijd. Zonde ontluistert de Heere God. Zonde is altijd iets wat de Heere God eigenlijk oneer aan doet. En dan was het inderdaad in die tijd ook gebruikelijk, hè, dat als dan zo'n volk werd overmeesterd door een ander volk, dat dan ook die goden van dat volk dat overmeesterd werd, meegenomen werden, hè, die afgoden werden meegenomen, dan werden gezet in die tempel, hè, van dat koninkrijk, hè, wat dan dominant was in de wereld, zoals Babel natuurlijk een hele dominante rol speelde in die tijd. En daarmee eigenlijk aangaf dat die goden van Babel eigenlijk sterker waren dan al die andere goden van al die andere volken. Het mag duidelijk zijn dat natuurlijk niet zo is. We zullen dat ook straks ook zien. Dat God wel degelijk aanwezig is en dat hij wel degelijk de regie in handen houdt. En het mooie vind ik ook in dat verband dat de Heere, met name door de profeet Jeremia, ook had voorzegd dat die ballingschap 70 jaar zou duren. Alles wat al voorzegd. En dat niet alleen, maar dat we ook kunnen lezen in Esra 1, dat toen dat volk na die 70 jaar weer terugkeerde naar het land der vaderen, dat de Persische koning Kores ook die attributen weer teruggaf aan het volk. Die tempelattributen die nodig waren om die tempel die herbouwd zou gaan worden, om die weer te laten functioneren met al zijn offerdienst. Prachtig dat de Heere niet alleen waakt over zijn woord, maar dat hij, zo blijkt uit deze geschiedenis, ook gewaakt heeft over de geroofde tempelschatten. Kores komen we trouwens ook tegen, hè, in het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen, het laatste vers, hè, vers 21. Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. En dat was precies ook het jaar waarin we kunnen lezen in Esra 1 vers 1, dat de Heere de geest van Kores opwekte om dat volk te laten terugkeren. En zoals Jesaja ook al lange tijd van tevoren al had voorzegd, dat gebeuren zou. De Heere is een waarmaker van zijn woord. En dat zegt Daniël ook zo prachtig, hè? In Daniël 2 vers 21, hè, hij verandert de tijden en tijdstippen, hij zet koningen af en stelt koningen aan. De Heere houdt de regie in handen. Ander voorbeeld hoe de Heere werkzaam was, is bijvoorbeeld vers 9, dat God genade gaf aan Daniël, hè, bij het hoofd van de hovelingen. En dat hij inderdaad ermee instemde dat Daniël en zijn vrienden 10 dagen lang zich konden laten bewijzen dat de feite de God van Israël leeft. Dat zij die 10 dagen zich niet zouden besmetten aan die voorgeschreven maaltijden van de koningen. Van de koning. En dan lees je ook in vers 15 dat aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zij zagen er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. En ook op het moment dat hun kennis getoetst wordt, in hoofdstuk 1 vers 20, daar lezen wij dat in alle zaken waar het op aankomt op een wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. Een geweldig wonder van God. En hoe de Heere dan ook voortdurend eigenlijk bij deze mannen aanwezig was en deze mannen ook toebereidde voor de dienst waarin zij stonden, te midden van een zeer occulte omgeving, zoals net al gezegd. En in hoofdstuk 2 vers 2, daar lezen wij over magiërs, over bezweerders en over tovenaars. Magiërs waren vooral lieden die het handelen van de goden konden beïnvloeden. En bezweerders, ja, de Statenvertaling spreekt over sterrenkijkers. Degene die zich bezighielden met astrologie, waar natuurlijk Babel heel bedreven in was. En de tovenaars, laten we ook hen niet onderschatten. We komen ze ook tegen bij de farao. Tovenaars die dingen konden doen door hun occulte krachten die eigenlijk ja, ons menselijk verstand te boven gaat. Zij konden evenals Mozes ook een staf veranderen in een slang. Zij konden ook water veranderen in bloed. Zij konden ook kikkers tevoorschijn brengen. Tovenaars. En dat brengt ons natuurlijk ook weer bij de tijd waarin wij leven. Is het niet zo dat ook in de tijd waarin wij leven, wij zien dat hele paranormale eigenlijk steeds meer opgang vindt. Paranormale beurzen. En allerlei occulte programma's, waarin mensen eigenlijk successievelijk worden meegenomen in die wereld van de tegenpartij. En denk dan vooral, en daar gaat het vanmorgen natuurlijk in het bijzonder over de kinderen. Als je kijkt naar de kinderboeken die vaak doorspekt zijn van allerlei occulte invloeden. En dan zeg maar, ja, griezelen is leuk. Ja. Maar het feit is natuurlijk dat achter die zogenaamde fantasie, ja, de wereld van de duisternis schuil gaat. En dat is een zorgelijke ontwikkeling. Situaties waar ook onze kinderen aan blootgesteld worden, gevaren. En wat is het dan bijzonder? Dat we ook in het boek Daniël mogen weten dat we niet ontmoedigd hoeven te raken, maar dat er een God is die ook in het bijzonder ook zijn oog gericht houdt op onze kinderen. Hen ook wil bewaren, wil beschermen. En ons daar natuurlijk ook bij wil inschakelen. Want natuurlijk is het ook voor ons als ouders, als grootouders, als gemeente belangrijk dat we de kinderen vanuit dat woord van God ook weerbaar maken. En ook ons bewust zijn wat die strategie van de tegenpartij is. En zoals gezegd, dat is vooral gericht om onze identiteit als christen af te nemen. Om dat te ondermijnen, wie je bent als gelovige, wie je bent in de Heer Jezus Christus. Denk bijvoorbeeld aan Daniël, vers 4. Zijn vrienden, ze moesten worden onderwezen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. Nou, het is mooi, hè, zolang je de kleine Daniël en Anna nog bij je hebt, en de kleine kinderen, dan is dat gevaar allemaal niet zo aanwezig. En er gaat natuurlijk een moment komen dat ze naar school gaan. En dan worden ook zij onderwezen in allerlei zaken die eigenlijk zo liefst zo ver mogelijk bij je kinderen vandaan zou willen houden. Natuurlijk is er gelukkig ook in Nederland heel veel goed onderwijs, maar we zien dat ook steeds meer doorspekt wordt door allerlei zaken die eigenlijk zo haak staan op wat Gods woord ons leert. Moest denken aan onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Engelshoven, die speelgoedfabrieken oproept om stereotyperend speelgoed onder de loep te nemen. En wat bedoelt zij nou met stereotyperend speelgoed? Wel, dat speelgoed moet vooral genderneutraal zijn. Je moet je kinderen niet opvoeden in de zin dat zij zich leren te identificeren als jongetje, als meisje, ook met het speelgoed wat je hen aanreikt. Maar dat je hen eigenlijk zou moeten leren om zelf daarin die keus te maken. Dat gender niet een kwestie is van biologische kenmerken, maar dat de gender wordt bepaald door jouw keuze. En een van de tragische ontwikkelingen in de tijd waarin wij leven, vind ik dat vooral wordt opgedrongen vanuit de overheid. Dat wordt opgedrongen via de media, alsof dat algemeen goed is. Dat is de nieuwe moraal, de nieuwe revolutie die zich bezig is onderhuids Maar misschien zeg ik het dan wel verkeerd, eigenlijk van bovenaf aan, van bovenaf, top-down, de samenleving eigenlijk infiltreert. Denk aan de Kamervragen aan minister Slob over de Bijbelse lesmethode Wonderlijk Gemaakt. Misschien kent u wel die lesmethode, een prachtige lesmethode waarin kinderen al op jonge leeftijd dan eigenlijk worden bepaald bij het wonder hoe God de mens geschapen heeft. Als man en vrouw, naar zijn beeld geschapen heeft als man en vrouw. Op een hele tedere, liefdevolle wijze wordt daar via deze methode eigenlijk dit alles aan de kinderen vanuit het woord van God onderwezen. Maar er zijn inmiddels al kamervragen over geweest. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de seksuele diversiteit die door deze lesmethode onvoldoende belicht zou worden. Zijn we wat dat betreft niet terug ook in de tijd van Daniël? Wat ik ook zo opvallend vind is dat Daniël en zijn vrienden niet langer zich mochten houden aan de spijswetten, zoals in die tijd onder het oude verbond door Mozes, via Mozes was voorgeschreven. Daar moest een einde aan komen. Ook weer een stukje identiteit zou je kunnen zeggen wat ze moesten inleveren. Het was de bedoeling dat zij gewoon aten van de gerechten van de koning. Natuurlijk was dat wel heel verleidelijk. Hè? Dat was heel wat beter en zal beter gesmaakt hebben dan het water en het plantaardig voedsel waar Daniël en zijn vrienden voor kozen. Maar geweldig hoe zij in hun hart hadden voorgenomen zich daar niet mee te besmetten. En misschien het ergste als het gaat om een identiteit die hen getracht werd te ontnemen, is het feit dat zij andere namen kregen. Is u dat opgevallen? Ja. En een naam is zo eigenlijk kenmerkend ook voor je identiteit. Als iemand je bij naam noemt, dan voel je je eigenlijk dat in je diepste wezen, zou je kunnen zeggen, aangesproken. Maar daar moesten ze afstand van nemen. En die namen werden verruild door de namen van de goden van Babel. Ze moesten ondergedompeld worden in de Babelse duisternis. En het Bijbelse licht moest worden gedoofd. Ik heb in mijn aantekeningen staan, als Bijbels licht wordt gedoofd, houd je Babelse duisternis over. Tragedie. En wat een prachtige naam had Daniël. God is mijn rechter. En die moet ingewisseld worden voor Belsasar. En dat betekent Bel beschermd. Ah, zegt hij, wat is naam? Is dat dan zo belangrijk? Nou, bedenk wel dat Bel mogelijk de vorst, de onzienlijke engelvorst is geweest, de gevallen engel. De engelvorst van Babel. In Daniël 10 bijvoorbeeld lezen wij over de engelvorsten van Perzië en Griekenland. Dat waren machthebbers, onzienlijke machthebbers. Kun je wel zeggen, ja, ach, weet je wat je niet ziet, dat is er niet. Hè? Nou, dan kom je er wel makkelijk mee weg. De realiteit is geheel anders. Nebukadnezar die ook zegt in Daniël 4 vers 8 dat hij Daniël bewust de naam Belsasar had gegeven. Dan zegt hij erbij, naar de naam van mijn God. Daniël moet zijn naam inwisselen voor de naam van de God van Babel. Van Nebukadnezar. Die hem dan zogenaamd zou beschermen. En dat bepaalt ons ook bij de geestelijke realiteit van die onzienlijke machten der duisternis. En het belang ook van wat Paulus ook schrijft in Efeze 6. En ik denk niet dat we daar genoeg belang aan kunnen hechten. Om ons ook te wapenen met de geestelijke wapenrusting. Paulus zegt in Efeze 6 vers 12, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Niet onderschatten. En zeker ook als het gaat om onze kinderen. En ik zie het ook om me heen, juist ook de gezinnen waarin juist ook dat woord van God eigenlijk zo'n centrale plaats wordt gegeven, dat juist daar die geestelijke strijd soms lijkt los te barsten. Lieve vrienden. En moeten we ons daardoor laten intimideren? Moeten we ons daardoor laten ontmoedigen? Nee, vanzelfsprekend niet. Wij zijn gelukkig in de Heer Jezus Christus meer dan overwinnaars. En geweldig inderdaad dat we ook kunnen lezen in vers 17 dat God aan deze vier mannen nu gaf, hè, kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. God deed dat. Over de ouders van Daniël en de vier vrienden, daar lees je verder niets over. Maar de Heere God gaat met dat leven verder. En de Heere God voorziet hen in alles wat zij nodig hadden. Hij gaf hun de inzicht in allerlei visioenen en dromen. En dan natuurlijk met name Daniël. En wat hebben we veel te danken aan het boek Daniël. Wat een geweldige vergezichten geeft dit boek ons. Hè, ook over de tijd die nog komen gaat. Waar zelfs ook de Heer Jezus in Matthäus 24 onder andere hè, ook naar verwijst. Daniël, die overigens in Daniël 2... En dat is eigenlijk ook weer de goddelijke ironie, zou je kunnen zeggen, de goddelijke spot. Een droom moet uitleggen, deze Joodse man die een droom moet uitleggen van deze geweldige grote koning van Babel. Een droom die zeer angstwekkend voor hem was, maar waarop hij het antwoord schuldig moest blijven. Wat die droom betekent, evenals ook al die magiërs, al die tovenaars, al die astrologen. En dan is het die Joodse man, Daniël, die dan het inzicht van de Heer ontvangt. En dan blijkt uiteindelijk, dat is die ironie van God. God lacht over zijn vijanden, lezen we in Psalm 2. Dat dan vervolgens eigenlijk ja, niet alleen dat hele rijk van Nebukadnezar op zijn grondvesten schudt. Maar uiteindelijk ook daar ook een einde aan maakt. Dan weer plaats moet maken voor het volgende koninkrijk. Dat van de Mede en de Persen en dan vervolgens dat heilsplan van God met zijn volk voortgang vindt, doordat dat volk dan ook na die 70 jaar weer mag terugkeren naar het land der vaderen. Dan nu nog als laatste, die prachtige naam Daniël, mijn rechter is God. En wat een geweldig getuigenis ligt daarin opgesloten. Want lieve vrienden, we zijn niet overgeleverd aan het oordeel van mensen. En ik denk ook als het gaat ook in de opvoeding van onze kinderen dat we hen leren. Ook als zij meer en meer ook onder de groepsdruk van hun klas kunnen komen te staan vanwege nou precies die andere inzichten die zij mogen hebben. Die zij van thuis uit hebben meegekregen dat we hen ook leren dat... Ja, dat zij hun identiteit niet ontlenen aan datgene wat anderen over hen zeggen. Dat is trouwens niet alleen belangrijk voor onze kinderen, dat is ook belangrijk voor ons persoonlijk. Op ons werk, of tijdens onze studie, of waar we ons ook bevinden, onder vrienden. We zijn zo gemakkelijk om mee te gaan in de stroom van deze wereld. En maar niet opgemerkt te worden. Wat is het dan belangrijk dat we in feite onze identiteit ontlenen aan wie we mogen zijn in de Heer Jezus Christus. En dan sluit ik af met de mooie woorden van de apostel Paulus. Want Paulus, als je leest in de brief aan de Korintiërs, dan stond hij ook vaak onder druk. Dan was hij ook vaak het voorwerp van kritiek. Werd hij vaak niet begrepen. En dan zegt hij zo mooi in 1 Korinthe 4, zegt hij dan vanaf vers 3, maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word, of door enig menselijk oordeel, letterlijk staat er een dag van de mens, beoordeeld wordt. Dat is de dag waarin wij nu leven, de tijd waarin we nu leven, de tijd van de mens. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet, want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. Is dat niet prachtig? Is dat niet een geweldige boodschap ook aan onze kinderen mee te geven? Is er één die jou beoordeelt? En let wel, hier staat niet veroordeeld. Want die veroordeling die heeft gelukkig al plaatsgevonden in de Heer Jezus Christus. Als Daniëls naam betekent, mijn God is rechter, dan weten we dat die rechtspraak verloopt via de Zoon. Dat die rechtspraak voor de gelovigen althans verloopt via het kruis van Golgotha. Waarvan Paulus dan ook zegt, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het er die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is. En die ook aan de rechterhand van God is. En die ook voor ons pleit. Weet je, belangrijk te bidden voor je kinderen. Te bidden voor je kleinkinderen. Maar wat een geweldige bemoediging te mogen weten dat er één is die ook bidt en pleit voor onze kinderen. Die er is, altijd weer opnieuw. Die hen ziet, dag en nacht. Ook als ze aan ons oog zijn onttrokken. Hij ziet ze, hij kent ze, hij weet wie ze zijn. Hij kende ze nog, al nog voordat ze in de moederschoot geweven zijn, hebben we net met elkaar gezongen. We hebben een levende God. We hebben een God die zijn liefde heeft bewezen door de gave van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Die wat voor ons onmogelijk was, namelijk om verzoend te worden met God. Wij waren zondaren van nature. Hij heeft zijn Zoon gegeven, die voor ons die weg naar het kruis is gegaan. Voor ons die toren van God over zich heen heeft gekregen. Om ons te kunnen vrijspreken. Om ons die genade te geven, maar ook die vrede in ons hart te geven. Waar we zojuist van gezongen hebben. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Of, zoals David het zo mooi zegt in Psalm 9, vers 5. Want u hebt mijn recht en mijn rechtszaak behartigd. U hebt zich gezet op de troon, o rechtvaardige rechter. En dat zal straks ook werkelijkheid worden in deze gebroken wereld. Er een moment zal komen dat Christus zal wederkeren. En dat hij zich zal zetten op de troon. En dan ook werkelijk, hij zal rechtspreken naar gerechtigheid en waarheid. Wat een wonderbare God hebben we. En wat kunnen we hem, evenals Daniël, ook in moeilijke omstandigheden, tot hem bidden, maar ook hem danken voor alles wat hij gedaan heeft. En voor alles wat hij zal doen. En dat juist het kwetsbare, de kinderen, daarin een speciale plaats hebben, geloofd en geprezen zij zijn wonderbare en heilige naam. Amen.